Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Een correspondent kan niet zonder fixer. Iemand die als poortwachter de journalist toegang biedt tot anders gesloten werelden. Voor Afrika-correspondent Koert Lindeyer is Robert Ochola zo iemand. Al 12 jaar neemt Robert hem op sleeptouw door de sloppenwijken van Nairobi. Uit werk volgt de vriendschap. En toch zullen hun levens en kansen nooit hetzelfde zijn.
Derde verdieping. Robbo. Hoddy.
Ik ben begin deze week bij Robert geweest. Robert Ochola, 40 jaar, vriend, fixer. Hij woont in Ziwani, net aan de rand van de sloppenwijken. En daar op de straten is zijn naam Robbo.
Hey, how are you? New house. Hi, how are you?
Hi, goed. Welcome to the ghetto.
Robert is een stevige jongen met bakkenbaardjes die goed op zijn uiterlijk let. Zoals iedereen dat in de sloppenwijken doet. Want in de sloppenwijken laat je juist van je beste kant zien.
Hey, kids.
Hey, ik ben goed naar te letten corona.
We leven in dezelfde stad, maar we leven in een heel andere wereld. Hij leeft in het arme deel van Nairobi, waar 70% van de inwoners van de Keniaanse hoofdstad woont. En ik woon in het rijke gedeelte, waar 5%, 6% de allerrijkste van Nairobi wonen.
En als hij jou welkom heet in zijn wereld, wat voor plek kom je dan terecht bij hem thuis?
Hij woont nu in een klein vetje op 3 hoog om zijn kinderen te beschermen. Het is ontzaggelijk klein, het is druk en het is vies in de buurt. Maar hij woont niet in het ergste van het ergste. Als je helemaal onderaan de ladder staat, dan woon je in een 1 bij 2 meter... huisje met golfplaten daken als muren. Hij heeft een stenen huis en hij heeft soms zelfs water uit de kraan. De geur is direct anders. Het is de zoete geur van rottend afval. Het zijn de stroompjes waterriolering die langs de kant van de straat lopen. En je raakt constant schouders van voorbijgangers aan. Het is te druk. En het is te gevaarlijk in de zin van dat de politie vaak de controle over dit soort wijken kwijt is geraakt. Dat milities de orde of de wanorde, zoals je wil, bewaken. En het is daar iedereen voor zichzelf. In de ghetto is geen gerechtigheid. Dus daar zorg je voor jezelf.
Hey Koert, ik ben vorig jaar bij jou op bezoek geweest. Jouw Nairobi is niet dat van Robert.
Ik woon in een gebied waar 10 jaar geleden ik op de veranda buffels zag langskomen. Waarbij katten en honden zijn opgegeten door jachtluipaarden. Ik woon in de rust en de vrede van Karen in de heuvels.
En hoe wordt er vanuit de wereld van Robert gekeken naar de buurt waar jij in woont? De omstandigheden waar jij in verkeert?
Als zijn kinderen hier komen, dan klimmen ze in de boom. Dan gaan ze rennen, want ze kunnen nooit verder dan 10 meter rennen. En hier kunnen ze 100 meter rennen. Dan gaan ze helemaal op in de natuur.
Look at the water, look at the dirt, the garbage just strewn all over. So for them coming up there, just for some peace of mind. That's why when my son was there, he was all over up the trees.
Dus de wereld die ze hier leren kennen van natuur en geluiden en rust is voor de kinderen van Robert alsof ze op een andere planeet zijn gearriveerd.
Trust me when I tell you that every time we come to that side of town, or even when we go out to the national park or something, it's really memorable for them. So that's why I take advantage of you, my good friend.
En hoe kennen jij en Robert elkaar?
Kenia was in 2007, 2008 in een even diepe crisis verwikkeld als waarin we ons nu verkeren. En dat was nadat er gigantische fraude had plaatsgevonden in 2007 na de verkiezingen, eind van het jaar. En toen is er een golf van geweld over Kenia gegaan. En eigenlijk 2,5-3 maanden lang verkeerde het land in chaos.
In Kenia tekent zich het begin van een humanitaire ramp af. Na de verkiezingen in het land zijn 180.000 mensen voor het geweld op de vlucht geslagen.
Onze correspondent Koert Lindeijer in Nairobi. Waarom leidt dit nou tot zoveel geweld?
Toen de uitslag bekend werd gemaakt, 15 minuten later, overal in het land, begonnen de onlusten in de sloppenwijken.
Nu wordt de traangas afgestoken in het Uhuru-park en wordt door de politie in de lucht geschoten. Ach, wat is dat toch een verschrikkelijke troep, dat traangas. De wereld ziet er heel vertroebeld uit op dit moment. Men probeert een kleine groep demonstranten die toch naar het Uhuru-park zijn opgetrokken te verwijderen.
De implosie die toen plaatsvond was vooral in de sloppenwijken. En we moesten dus onze betere buurten wel uit om te begrijpen wat er aan de hand was. Dat was in die sloppenwijken. En daar heb ik Robert leren kennen. En vanaf dat moment is hij niet alleen mijn fixer, maar vooral mijn makker geweest in de journalistiek.
Want je zegt hij werd je fixer. Misschien is het goed als je eens uitlegt wat dat is en wat dat betekent.
Een fixer is letterlijk iemand die voor jou iets fixt. Die in gebieden waar jij niet of nauwelijks kan komen de weg voor jou verbreidt. Dat je je daar kan begeven. Veel journalisten in oorlogsgebied of in moeilijk werkbare landen maken gebruik van fixers. In Kenia zelf, wanneer je de taal spreekt, het Kiswahili, en dat doe ik, heb je natuurlijk eigenlijk geen fixer nodig. Want het is jouw wereld en je weet je weg wel te vinden in dat land. Maar omdat Kenia uit een arm en een rijk gedeelte bestaat, kan je niet zomaar die onzichtbare scheidslijn op basis van wat je in je zak hebt, namelijk geld, die kan je niet zomaar overgaan. Aan de andere kant van die scheidslijn gedragen mensen zich anders. De manier van hoe je je opstelt ten opzichte van de positie is anders. Daar heb je een gids voor nodig, een poortwachter, als je het zo zou willen noemen. En dat is Robert voor mij geworden.
Dus je kan simpelweg je werk niet doen zonder een poortwachter zoals hij?
Essentieel.
En op het moment dat jij hem leerde kennen, hoe zag zijn leven er toen uit?
Ghetto Radio was net begonnen. Een radiostation waarbij de reporters de straat op worden gestuurd. Wat zeg ik? De steegjes van de sloppenwijken worden ingestuurd. Ghetto Radio. Who you with is you with us? Ghetto Radio. Om daar verslag te doen van wat zich daar afspeelt. En dat was een uniek experiment. Omdat die hele bevolkingsgroep, daar werd niet naar geluisterd, laat staan dat er een radiostation voor ze bestond. Dus het begin van Ghetto Radio was het begin van een stem die klonk vanuit de sloppenwijken van Nairobi.
Robo, Aposawa, Asanta.
En als hij optreedt als jouw poortwachter voor de sloppenwijken, hoe gaat dat dan? Wat kan hij jou leren?
Wanneer ik in zijn wereld of hij in de mijne opereert, moet je je op een bepaalde manier gedragen.
So if you're walking around and you're dressed well, you're behaving well, you're eating well, you're being told unafanya vitu vikilami, you're doing things the white way. The white way is a smooth, suave, the rich way.
Nou, als ik naar de ghetto ga, heb ik uiteraard niet mijn gouden kettingtje, mijn gouden horloge, mijn dure Nike schoenen. Omdat zou agressie afroepen, over mij afroepen. En bovendien sluit ik me daardoor zo uit van de mensen om me heen dat elk zinnig gesprek onmogelijk wordt. Dus hij helpt me op een bepaalde manier daar te lopen. Tegelijkertijd, als Robert mijn wereld inkomt, dan moet hij met zelfverzekerdheid door mijn buurt lopen. Anders zal de politie hem onmiddellijk arresteren als een boef.
When you come from the ghettos, you know, you're easily identifiable when you go to an uptown area. Number one, the way you walk. You're always looking over your shoulder, you know, checking out nothing, you know. Because when you are in the ghettos, there are always thugs behind you wanting to rob you, so you always constantly have to look behind. And then on the left side, you're always on the watch out for the police, who might want to arrest you for just being alive.
Hij moet niet steeds over zijn schouders kijken of hij beroofd wordt. Als hij dat doet in een dure buurt, dan zal iedereen zeggen van die jongen heeft slechte plannen in deze buurt.
You know, the way you'll carry yourself, the words you'll use, there's a lot of please, excuse me, you know, can I, may I. Those are not the words we use around here.
De manier waarop je je gedraagt, er is een ritueel, er is een manier waarop je je moet gedragen in elkaars werelden. En daar help je elkaar bij.
It's much more forcefully, hey, give me that, I want that. No. Here we are more demanding instead of asking. We are not courteous. We are, I think the hardness that you grow with it lives with you.
En naarmate de verhouding van Fixer steeds meer een vriendschap werd, zijn we natuurlijk ook buiten ons werk. We komen op bezoek als onze kinderen verjaardagsfeestjes hebben. Ik neem Robert regelmatig de stad uit met zijn familie, zeker nu in coronatijd, om de natuur een beetje te kunnen zien. Dus we zijn nu voor alle twee heeft het zin om deze vriendschap voort te zetten.
En die verschillen tussen jullie, de verschillende werelden waarin jullie leven, de verschillen in rijkdom, hoe beïnvloedt dat jullie verhouding tot elkaar?
Er moet een manier zijn om die scheidslijn te overbruggen zonder dat ik Sinterklaas word en hem al mijn geld geef, bij wijze van spreken. Dat kan ook niet. Er moet een manier te vinden zijn dat dit soort verschillen zijn te overbruggen. En ik denk dat wij dat vooral doen door steeds elkaar een beetje voor zeik te zetten, voor gek te zetten.
You keep on calling me sir, eh? And I keep on calling you ghetto man. Why do you think after we know each other for 12 years, why do you think we still play that soap opera?
It's nature. It's but I mean, it's our way. I mean, I even got used to it. But you know how it is. It's Black Lives Matter. So if I call you, sir, I know my life will matter.
Dus met spelende wijze komen we er wel uit. Maar het is een pijnlijke scheidslijn dan wanneer het om huidskleur of om stamafkomst zou gaan. Want er is zo weinig aan te doen.
Want hij is arm voor Nederlandse begrippen. Jij bent rijk voor Keniaanse begrippen. Maar dat staat niet jullie journalistieke verhouding tot elkaar in de weg.
Het staat nog de vriendschap, nog onze journalistieke verhouding in de weg. Nee.
And now we are walking here. I also noticed very few people have this mouth cap on here, eh?
Yeah, true. Very few people have the mouth mask because I think people got fed up. There's no social distancing. There's absolutely nothing that they are following from the rule book to prevent COVID-19. You know, it's only the numbers are going up high. People are still on that wait and see attitude. They literally have to see somebody they are very close to go down. That's when they'll start believing that corona is really there. That's why they're always claiming it's a disease of the rich.
We were not so happy when the president stopped the lockdown. We thought in the richer areas it's still
too dangerous. The cases are still going up. And now we do see the cases are still coming up. What on this side of town? Were people happy when the lockdown finished, or did they say, like in my side, hey, this is too early?
No, people are very happy. You know, people are very happy when the lockdown was lifted. Why? Because the word on the street is that anyhow, they are dying. You know, they are dying every day of cholera, they are dying of TB, tuberculosis, or what is corona. You know, and also they want to risk. Rather, they die of when they are hustling than they die in their homes of hunger. People decided to go all out, you know, to go all out, risk it all because they can't feed their families, there are no jobs, you know, and people just can't sit and wait for nothing. For something that is not coming.
En in de tijd dat jullie elkaar kennen, dat jullie werken met elkaar, dat jullie vriendschap zich ontwikkelde, heb jij het gevoel gehad dat zijn leven beter is geworden, makkelijker?
Wanneer je in de sloppenwijken wordt geboren, dan heb je op een gegeven moment, sta je op die tweesprong en heb je een keuze.
It's always that way. So there's a big chance that you might end up being good or bad. And most of the guys ended up being bad. They ended up losing their lives or in prison.
Of ik ga in de fast lane, dan heb je veel geld en heb je respect in de slums. Maar het is de fast lane en die duurt niet lang. De andere manier is een veel langere weg en een weg waar je waarschijnlijk geen succes zal hebben. En dat is toch naar school proberen te gaan, toch een baan proberen te krijgen. Ook al is het voor maar €1 per dag en langzaam maar zeker iets opbouwen waardoor je gaat opvallen en misschien een vaste baan krijgt.
I went through that and I was lucky to be one of the few guys who ended up positively. Most of them, my age mates, my peers, ended up negatively.
En tegelijkertijd zeg je, hij woont ergens in het schemergebied tussen de sloppen en het randje van middenklasse. Is verheffing voor iemand als Robert niet mogelijk daar?
Ik denk dat hij het niet wil. Kijk, zijn grote dilemma is, hij hoort bij die slums. Daar zit zijn dynamiek, daar komt hij vandaan en daar wil hij ook blijven. Maar tegelijkertijd is hij ontzaglijk beschermend voor zijn twee kinderen. Hij heeft een zoon van 10, Trevor, en Iman, een dochter van 8 jaar.
I'm not sure if them, if they'll end up being like me. Somebody has tried to get out of the ghettos with all the challenges.
Ik denk dat hij echt verscheurd is in zijn hoofd en dat hij zich realiseert dat hij uit die wereld weg moet om zijn kinderen daar weg te halen. Maar omdat hij niet weg wil en dan ook zijn hele bestaansrecht verdwenen is, niet waar? Zijn werk is nu ook gebaseerd op wat hij kent van die sloppen. Hij heeft geen keuze.
Trust me, you know, the life I went through, I'm trying for them to be different, think differently, act differently. I've seen the advantages that come with even just having different thoughts. You know, when you're thinking like uptown, when you're thinking like the rich people, it has so many advantages, you know.
Hij ziet in mijn wereld een voorbeeld wat zijn kinderen kunnen gaan volgen. Namelijk een wereld waarin je gegarandeerd onderwijs hebt, waarin je gegarandeerd naar een ziekenhuis toe kan en waarin je niet heel de tijd over je schouder hoeft te kijken of je wordt overvallen.
And one of the ways I'm mitigating it is by showing them the other side of life. And that's why it's an advantage for me having a friend like you who comes from the other side of town. So when they come, they see, they watch, they hear, they listen, they experience, and they'll want to be with the things from that side, not from my side.
Something to strive for.
Something to work towards to.
In zo'n sloppenwijk is natuurlijk een sterke band tussen mensen. Ik heb meegemaakt dat ik op stap was op een afvalhoop met een gang die vervolgens door een andere gang werd aangevallen, waar messen zijn getrokken, waar bloed is gevloeid. En dan verdedigen mensen jou toch. Die broederschap, dat kleine beetje Ubuntu wat er nog bestaat. Hè? De Afrikaanse filosofie van ik ben omdat wij zijn. In dat asociale, urbane leven is er nog iets van over, die solidariteit. Die heeft Robert me gegeven. En dat is een gevoel van vriendschap, kameraadschap, kameraadschappelijkheid die mijn leven heeft verrijkt.
Dat Robert jou in zijn broederschap heeft toegelaten.
Dat dit prachtige vak van ons het mogelijk maakt om in andermans hoofden en harten te kruipen. En soms, als het om Robert gaat, een beetje in te blijven steken. Dat is de uniekheid van ons vak, denk ik. En Robert helpt me daarbij.
Dankjewel, Koert. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blussé, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag. Maandag weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.